Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Voor de uitzending van vandaag bevind ik mij in Kortenmark, in de studio van Radio Maria bij de Zusters van Liefde. En mijn gast vandaag is eigenlijk de gast bij zichzelf. Het gaat namelijk over zuster Magdalena, die zeer recent haar eeuwige professie heeft afgelegd. Zuster Magdalena, dank u wel om ons even te woord te staan. Hoe gaat het met u? U bent recent eeuwig geprofest. Hoe voelt dat?
Dat voelt heel goed. Gewoon omdat het eindelijk gewoon definitief is. Ja. Daar heb ik lang naar uitgekeken en nu is het gewoon van, je weet van, nu is het voor altijd. En anders moest je altijd zeggen van, als het God belieft, mag ik dan mijn tijdelijke professie doen of mijn eeuwige professie. Maar nu is het gewoon zo. Ja. En dat maakt mijzelf heel blij en ook gerust. Zo van, okay.
Een vergelijking die wel eens wordt gemaakt is met verloving en dan daarna het huwelijk. En dat voor u dan nu met de eeuwige professie zo is. Ervaart u het ook zo als zo... Een definitieve...
Bij de eeuwige professie krijgen we ook een gouden ring. Dus dat kun je vergelijken dan met het huwelijk. Maar het is ook, je verbindt je voor eeuwig aan mijn bruidegom. En bij mij is dat dan Jezus, hè.
Ja. Ja, vandaag zouden we toch graag met u spreken over de weg die daaraan vooraf gegaan is. Want een eeuwige professie legt me niet van de ene dag op de andere af... Mm-hmm. Misschien helemaal terug naar het begin van uw leven, dat we toch een beetje uw biografie overlopen. Het feit dat u nu vandaag religieuze bent bij de Zusters van Liefde te Kortenmark, wilt natuurlijk zeggen dat u gelovig bent, dat u veel van Jezus houdt, ongetwijfeld. Hoe is dat gekomen? Komt u eigenlijk uit een gelovig gezin of is dat op een andere manier gekomen?
Nee, ik ben... opgegroeid in een heel gelovig gezin. Wij deden van thuis uit ook heel veel bedevaarten, waardoor ik vooral ook eigenlijk in het buitenland het katholiek geloof nog meer intenser mocht leren kennen. En op de bedevaarten, dat is eigenlijk vooral gestart rond mijn 6 jaar, denk ik, dat we echt beginnen zijn gaan op bedevaart, omdat we zo in België soms niet... Ja, dat was toen 96... 1996, dat we zo niet echt zo gelijk kerken vonden, maar dat we aanbidding hadden enzovoort. En in het buitenland vonden we dat wel. En daar heb ik eigenlijk echt wel in ons gezin geleerd van hoe we de rozenkrans moesten bidden, de dagelijkse eucharistie, aanbidding. Dus ja, voor mij was het tot aan mijn intrede gewoon normaal om elke dag naar de mis te kunnen gaan. Ook al reden we daar een half uur tot een uur soms voor, dat was voor ons echt... Dat maakte niet uit als we maar onze mis hadden gehad. Dus ook ons dagelijkse rozenkrans als gezin, de wekelijkse aanbidding of meer als we konden, dat was gewoon standaard. Dus katholiek kunnen we ons zeker en vast wel noemen.
Ja.
En ik ben daar mijn ouders ook heel dankbaar voor. Want zij hebben mij ook altijd de kans gegeven ook om mijn roeping te leren kennen daardoor. Wij leerden heel veel religieuzen kennen... en als je als kind daarmee in contact kunt komen, dan zie je ook van, hey, er zijn het huwelijk, maar je hebt ook een andere roeping. En dus spontaan leer je dus als kind al van, het kan zijn dat God je ook roept tot het religieuze leven. Ik weet heel goed bij mijn vormsel dat ik echt heel bewust zelf ervoor koos om echt katholiek te willen zijn. En dat dat voor mij echt ook een moment was van, ik wil het zijn. Niet omdat mijn ouders het zijn, of omdat het zo is, omdat ik zo word opgevoed, maar omdat ik het echt gewoon voel van dat mij dat zoveel meer, een grote meerwaarde is in mijn leven, het katholiek geloof. Dus Het geloof was altijd heel belangrijk.
Ja, want wat u nu vertelt over uw jeugd, heel mooi, maar inderdaad heel geëngageerd eigenlijk ook van uw ouders uit. Uit de dagelijkse eucharistie, met school en zo. Allee, hoe is dat zelfs mogelijk?
Ja, maar wij hadden... Door op Bedevaart te gaan, hebben mijn ouders mensen leren kennen die thuisonderwijs deden.
Echt?
En wij zijn dan gestart, als ik denk ik... ik weet niet, 8 jaar was of zo. En met thuisonderwijs. Dus vandaar dat dat ook wel mogelijk is. Om natuurlijk op Bedevaart te gaan en ook dagelijks onze eucharistie te kunnen doen. Alhoewel, toen als ik dan verpleegkunde ben gaan studeren, dan stond ik vroeger op met mijn vader. En dan bracht mijn vader mij elke ochtend naar Gent. Ik kom van Deinzen, dus dat is een half uurtje rijden. Dan gingen we eerst naar de mis bij de Karmelieten in Gent om 7 uur. En dan was ik net op tijd op school om 8 uur eigenlijk te beginnen voor verpleegkunde dan te studeren. Dus en dat was echt ons ochtendritueel. Dus ook al ging ik dan naar school, dan nog is het wel gelukt om dat toch echt wel in stand te houden.
Ja, heel mooi. En u zegt, ik herinner mij dat op de dag van mijn vormsel ik heel bewust zelf ook die keuze heb gemaakt dat ik katholiek wilde zijn. Zoals ik u hoor vertellen, ik ben mijn ouders zeer dankbaar. Die heel religieuze opvoeding die u heeft gehad, is voor u eigenlijk altijd iets moois geweest? U heeft dat nooit als veel ervaren. We horen het soms van mensen dat ze zeggen, mijn ouders waren nogal streng of het was nogal moeilijk en ik heb daar toch mijn weg mee gegaan of tijdelijk afstand genomen van het geloof. Ja. Voor u is dat nooit op die manier zo geweest. U heeft het altijd als een geschenk ervaren.
Ja, zeker en vast. Want want ook als er dingen zijn in het leven die soms moeilijker vallen, dan vond ik enkel de steun in het gebed. Dus zowel in vreugde als in tijden van dat het soms moeilijker gaat, was dat altijd mijn houvast. Dus en je houvast ga je nu rap weggooien.
Yeah.
Dus ik denk dat dat daardoor ook een beetje is. En het is een opgave, want soms zijn je moe om elke dag nog te rijden naar de kerk of wat dan ook. Of 's avonds te wachten tot als iedereen thuis is, om toch nog het roze hoedje samen te bidden. Het is zeker en vast een opgave, maar je weet gewoon van... We moeten dat volhouden. Dus het is een keuze. Hè. En dan hou je daaraan vast.
Ja.
Ja.
En de bedevaarten waar u over sprak, die jullie maakten tijdens jullie jeugd, was dat dan vooral mariale bedevaartsoorten?
Ja, eigenlijk hebben we in ons gezin vooral het geloof leren kennen. Eigenlijk, mijn ouders waren op zoek naar een goede plaats. Mijn ouders zijn beiden... gewoon katholiek opgevoed, maar niet echt praktiserend. Mm. Maar ze voelden samen dat ze daar wel echt in wouden groeien. En dan door toeval eigenlijk was er iemand in de gebedsgroep die vroeg voor dat hij wou graag naar Medjugorje gaan, maar zijn auto was kapot in 1996. En mijn ouders zeiden, dat trekt ons eigenlijk wel aan. Maar we hadden eigenlijk geen idee wat daar gaande was. Dus wij zijn toen gewoon, ik was 6 jaar toen, wij zijn gewoon met de auto naar daar gegaan. Dat was 3 dagen rijden toen. En als we dan 1 keer in Medjugorje toekwamen, dan heeft die man ons gewoon gezegd, daar is de kruisweg, de kruisberg, de Pot Bordeaux, de kerk, daar kun je dat en dat zien. En dan waren we gewoon op ons gezin alleen. En gewoon daar zijn, wij voelden ons daar zo thuis. En die Franciscanen daar, de preken, gewoon het gebedsleven daar, dat raakte ons zo diep. Het is eigenlijk, vanaf dan zijn we eigenlijk 4 keer in het jaar gingen wij eigenlijk naar Medjugorje. Dat werd zo'n beetje onze thuis. En daartussen gingen we, Fatima is ook wel veel geweest. Lourdes, eigenlijk van alles en nog. Ja, eigenlijk overal een beetje. Overal waar we dan met de auto naartoe konden gaan, dat deden we. Maar eigenlijk voornamelijk mariale bedevaartsoorten,
Waardoor, als ik het goed begrijp, voor u het... katholieke leven, dat we hier misschien niet meer zo gemakkelijk zien, toch zeker niet door de weeks, dat voor u eigenlijk iets heel normaal was.
Ja. En dan gingen we terug naar België. Meestal gingen we voor 2 weken op bedevaart. En dan kwamen we naar België en dan was dat uitkijken. Het was eigenlijk altijd gaan bijtanken in het gebed, om dan weer zo in België te zijn, waar dat je zoals enkeling, als jongere in de kerk zit, samen met je broer en je zus, zo weet je wel. Dan was dat weer, eigenlijk... even naar de woestijn gaan, om dan na zoveel tijd terug op bedevaart te kunnen gaan, om terug alle krachten te verzamelen, om terug naar het koude België te kunnen komen. Zo. Dat was een beetje, omdat, hoe groter ik werd, hoe rond mijn 18 jaar kon ik merken dat er meer jongeren waren die terug ook naar de kerk begonnen te komen. Maar eigenlijk heel mijn kindertijd was dat werkelijk ons gezin in de kerk. We gingen naar verschillende kerken, maar telkens weer waren dat wij en allemaal oudere vrouwen, oudere mannen. Dus ja, dat was niet altijd evident, omdat je... Ja, je voelde je soms wel alleen in je geloof op dat vlak, maar toch was je niet alleen. Maar, dus we moesten onze kracht wel ergens gaan halen om gewoon ja, te volharden erin, denk ik ook. Ja. Ja.
En denkt u zelf dat, als u daarop terugblikt, het feit dat jullie ook zo vaak naar bedevaartsplaatsen zijn geweest en zoveel andere contacten hebben gehad, dat ook belangrijk is geweest voor jullie als kinderen om dat geloof te bewaren en als iets goeds te zien?
Ja, dat was zo, ja. We hadden dat nodig om gewoon door te gaan. En daar kregen we onze onderricht. Ja, had je heel veel aanbiddingen, biechtgelegenheid. Omdat we zoveel reisden, konden wij ook goed andere talen, waardoor wij gewoon ook daar de catechesis konden ontvangen, de preken konden volgen. En ja, ik denk, onze ouders hebben denk ik niet veel moeten uitleg geven over het katholiek geloof, omdat we gewoon zoveel hoorden en konden meenemen vandaar. Ja. We vonden het ook helemaal niet erg om uren in de kerk te gaan zitten. Omdat we werden daar altijd wel gelukkig. Voor ons was dat gewoon heel normaal. Ja,
inderdaad, voor jullie was dat normaal, maar het is toch wel een mooie en bijzondere jeugd eigenlijk. Hè? Ja, een beetje een privilege wel, hè?
Ja, zeker en vast, ja.
en u zegt van ja, het is voor mij altijd wel dus normaal geweest. Ik ben altijd gelovig geweest. Ik heb op een bepaald moment tijdens mijn vormstel een keuze gemaakt. Iets wat ik ook al in gesprekken vaak heb gehoord van mensen ook die een gelovige opvoeding hebben gehad, is dat ze op een bepaald moment toch ook een echte verinnerlijking hebben van hun geloof. Dat ze alles altijd wel geloofd hebben, wat hen is meegegeven, maar dat op een bepaald moment een soort tweede bekering komt, een besef van ja, maar het is echt waar. Is dat voor u eigenlijk al op heel jonge leeftijd geweest? Of heeft u ook zo'n tweede bekering gehad, om zo te zeggen?
Nee, ik denk dat dat van kindsbeen aan voor mij echt wel gewoon... Ja, ik geloof gewoon dat God bestaat en heel het katholiek geloof, nee. Ik heb geen tweede bekering. Het is altijd wel zo geweest van nee, dat hoort er voor mij bij. Ja.
En u kon ook al smaak vinden in het gebed als klein meisje dan?
Ja. Ik heb er nog nooit zo bij stilgestaan, maar ja, jawel. Ja. En ook, ik denk ook voor mij, we zijn heel muzikaal opgevoed. En in de aanbidding liederen zingen, was voor mij altijd echt een manier om echt diep te kunnen bidden. Voor mij was het wel altijd... Ja, ook al is het gebed soms droog of lijkt God ver weg of zo. Nee, het was toch altijd wel... Ja.
U zegt, ik heb ook altijd dat religieuze gezien dat dat ook een normale keuze kon zijn, ja. Dat het een weg was naast het huwelijk. Maar heeft u dan als kind daar ooit al over nagedacht, over het religieuze leven? Of was het meer, ja oké, okay, het is normaal, ik ken het, er zijn mensen die weg begaan, maar voelde u zich als kind al aangesproken?
Ja, ik weet, wij gingen ook in mijn kindertijd, nog voordat we thuisonderwijs startten, gingen wij naar Gent in school. En dan gingen wij, voordat we naar school gingen, naar de mis bij de Arme Klaren in Gent. En ik weet toen, dus ik moet echt denk 8 jaar geweest zijn of zo, dat ik die Arme Klaarkens achter het slot, je kon die zo zien zitten vanuit de kapel. Ik vond dat heel schoon. En ik weet dat ik toen had van, ik ga zuster worden en moeder worden van kinderen. Dus voor mij kon dat allebei tegelijkertijd. Dus ergens vond ik het zuster zijn heel mooi, maar ik ging ook moeder worden. Dus, maar toch voelde ik mij dus als kind wel aangetrokken tot die schoonheid van het religieuze leven. Dus dat vond ik heel mooi, ja. Maar daarna niet, ja, nee, ik heb het altijd heel mooi gevonden, maar het is niet zo dat ik zoiets had van, ja, dat is het.
Mm-hmm. Nee. Hoe is dat dan gegroeid eigenlijk, dat u zichzelf hebt aangesproken gevoeld tot het religieuze leven?
Het zit zo in elkaar dat, ik ben na mijn studie, of tijdens mijn studie, voor verpleegkunde, voelde ik meer en meer zo het verlangen om te trouwen. Maar ja, ik vond mezelf ook nog te jong dan, hè, om daar naar, op zoek te zijn naar de juiste man van mijn leven. Maar toch, dat groeide echt wel in mij. En dan ben ik beginnen werken in het ziekenhuis van Deinzen. En ja, ik vond altijd de leeftijd 22 perfect om te trouwen. Ik vond dat een heel mooie leeftijd. En dan heb je nog, ja, openstaan voor heel veel kinderen. Ik vond eigenlijk zo'n goede leeftijd. Maar ik werd toen 22 en toen had ik hem nog niet ontmoet. En ik vond dat heel jammer, want ik had echt een zeer diep verlangen om dus te trouwen. En echt een heel gelovig gezin te stichten. Dus ik bad ook elke dag dat ik, ja, voor mijn toekomstige echtgenoot. En ja, ik keek er verlangend naar uit om hem te ontmoeten, hè. En uiteindelijk ontmoette ik dus verschillende jongens die echt goed waren en de katholieke waarden hadden, zoals ik het dus wou. En dat vond ik eigenlijk ook al een wonder. Of ja, een wonder. Ik vond dat eigenlijk bijzonder, omdat ik dus die jongens tegenkwam. En, maar telke malen dat er dus zo'n jongen was, die ook te kennen gaf dat hij zich aangetrokken voelde tot mij of vroeg om iets een keer samen te gaan doen, dan was er iets in mijn binnenste dat zei van nee, dat is het niet. Dat is hem niet. En nogthans zat hij eigenlijk al aan die goede, ja, wat ik zocht eigenlijk. Maar toch, er was iets zo mijn geweten dat zei nee. Dus ik dacht altijd zo, ja, het is gewoon nog niet de goeie. Weet je wel. Op een moment leerde ik iemand kennen. Ik denk dat ik toen 23 was. En ik merkte dat hij het echt meende. Die wou graag afspreken en ik voelde van, jee, het gaat niet lang meer duren of hij gaat zeggen dat hij mij heel graag heeft. En ik weet niet wat ik moet antwoorden, want ja, hij is eigenlijk wel goed, hè? Hij is echt goed. Maar terug dat gevoel in mijn hart dat zegt, nee, het is hem niet. En ik begon echt wel te twijfelen aan van alles en nog wat. Ik had zoiets van, ja, ben ik nu te schuchter of zo, dat ik gewoon bang ben voor een hand te geven of zo, of om een stap te zetten, omdat ik altijd zo achter die waarde van de zuiverheid heb gestaan, dat ik misschien nu zo een angst voel om verder te gaan, gewoon, al is het gewoon een hand geven. Dus ik vond het heel lastig, want ik voelde dat die jongen meer ging zeggen, en ik was daar niet klaar voor, maar tegelijkertijd wou ik zo graag kunnen trouwen. En dus ik ben toen op bedevaart gegaan naar Rome, op mijn eentje. Ik had aan mijn ouders gezegd dat ik een weekendje gebed nodig had. En ze vonden dat oké. Dus ik ben naar Rome gegaan. En ik heb daar echt gebeden voor het graf van de heilige Johannes Paulus II. Waar ik een grote fan van ben. Ik vroeg hem, Johannes Paulus II, echt gevraagd dat hij mag helpen dan, om mij inzicht te geven van, ja, hij zo de paus van de theologie van het lichaam, het huwelijksleven en al. Dus ik vond hem ideale voorspreker daarvoor. En dat ik echt mocht zien van, is het die jongen of is het niet? Want als ik ja zeg, dan ga ik ja zeggen en dan wil ik ervoor gaan. Maar en anders is het niet. Dus ik bad heel veel, maar ik vond niet echt inzicht. Maar ik had er ook afgesproken met een paar vrienden, waaronder een seminarist, die ik in Medjugorje had leren kennen. Die is al als kwam er van Amerika, die studeerde in Rome voor priester. En dan komt hij af en toe keer naar België bij ons, omdat ja, als zij vakantiedagen hadden, dan was dat te ver voor naar Amerika te gaan. Dus dan kwam hij bij ons in België. Dus ik had afgesproken met hem en we gingen door Rome heen, natuurlijk, de ene kerk naar de andere, prachtig. En op een gegeven moment stelt hij, dus hij wist naar wat ik bezig was. En op een gegeven moment vraagt hij mij van, ja, maar ja, Julie, heb je al ooit nagedacht over het religieuze leven? En ik had zoiets van, het religieuze leven, kom aan. Ik kom hier omwille van mijn roeping tot het huwelijksleven en jij begint hier over het religieuze leven. Dus ik smeet de deur een beetje in zijn gezicht. Ik zei, ja, nee, dag. En, maar hij bleef erover doordoen eigenlijk. Maar als ik er echt wel werkelijk had over nagedacht, als ik het echt eerlijk al had durven overdenken, of God mij misschien niet roept tot het religieuze leven. Nu, die vragen, ik weet niet of dat Amerikaans is, maar misschien herkende mij waarschijnlijk wel al te goed om te weten van, oké, bij haar, bij Julie moet ik een beetje doorzetten, want ze is een stevig type. Ik moet daar een beetje durven tegenin gaan. Dus hij bleef daarover doorgaan. En ik, op een moment, dat frustreerde mij zo geweldig. En ik heb hem echt gezegd van dat hij moest stoppen. Dat hij mocht op zijn hoofd omgekeerd bidden, wat dan ook. Hij mag op zijn kop staan. Hij mag echt bidden wat hij wilt. Mij krijg je niet in het klooster. Dat was het laatste van wat ik ooit zou doen. Mijn huwelijk met mijn echtgenoot ging zo schoon zijn. Ik ging hem uitnodigen, had ik gezegd. En hij ging thuis zien dat hij fout was. En maar het was toen tijd om eigenlijk naar huis te gaan. En ik zat in de luchthaven En ik weet nog heel goed dat ik zoiets had van, waarom frustreert die vraag mij zo? Ongelooflijk. Ik was echt zo geïrriteerd daarvoor. Hè. En toen besefte ik, was eigenlijk een heel pijnlijk moment, besefte ik dat ik nergens stond. Dat ik eigenlijk nooit de vraag van mijn leven heb gesteld, die eigenlijk als alle katholieken moeten stellen eigenlijk, van God, wat wilt jij van mij? En dat was zo'n harde klap voor mij, dat ik dat voelde van, verdorie, ik heb het eigenlijk allemaal zo goed uitgestippeld, mijn leven. Hè, trouwen, kinderen krijgen, echt een katholiek gezinsleven, op bedevaart gaan. Allee, het was allemaal wel mooi gepland in mijn hoofd. En zo katholiek zijn en toch nooit God gevraagd hebben van, God, wat wilt jij van mij? En ja, ik was echt in de put eigenlijk. En want ik besefte dat die vraag van die seminarist dus enorm eigenlijk een heel tere plek had geraakt, die ik misschien wellicht onbewust eigenlijk heel de tijd van mij afsloot. Ja, toemetselde, omdat ik dat geen optie wou geven, omdat dat niet mijn planning lag. En dus ja, ik kwam terug in België. En ik deed alsof er niks was gebeurd natuurlijk. Hè. Ik ging dat goed van mij losschudden. En nu kort daarna was er een gebedsweekend hier bij de Zusters van Liefde in Kortemark, waar ik geregeld al naartoe kwam, dus dat was niet abnormaal. Als ik dan hier in de kapel zat, dan, en omdat ik durfde beginnen, durven te vragen aan God, van God, ja, wat wilt jij van mij? Voelde ik gewoon van, oh nee, het is iets anders dan dat ik wil. En ja, dat vond ik eigenlijk echt vreselijk. En hoe meer ik bad, hoe meer ik voelde dat God dus een andere weg wou inslaan dan dat ik het wou doen. En als ik dan de zusters van hier zag, dan ik voelde gewoon meteen toen, op het moment dat ik toeliet, dat God mij riep naar hier. Dat vond ik ook al heel bijzonder, want ja, ik had altijd gedacht, als ik ooit zuster zou worden, ja, dan zou het in het buitenland zijn, hè, of ergens in de verre missie. Ja, overal, Rome, heilig land, wat dan ook. Maar België? Nee, dat zat niet echt in mijn vizier. Helemaal niet eigenlijk. En dan voelde ik dat God mij riep hier in België. Dus ja. Dus, en hoe meer ik bad, hoe meer ik dat natuurlijk voelde. Dus dat vond ik ook wel dubbel. Ik had zoiets van, oké, misschien moet ik minder bidden dan. Want ja, je geeft God een kans. En wil ik dat eigenlijk wel. Dus dat was echt wel een heel grote tweestrijd in mezelf. En het viel mij op, ik snap dat ook echt niet goed, maar ja, God is natuurlijk heel almachtig. Plots begonnen er ook collega's van mijn werk te vragen van, ja, jij die zo katholiek bent, heb je nooit gedacht van zuster te worden? Ik had echt zoiets van, kom aan, ik werk hier al zo lang en nu vraag je mij dit? En het waren er enkele. Ik kwam allemaal dingen op mijn pad die te maken hadden met het religieuze leven, dus ik had echt zo het gevoel dat God mij aan het achtervolgen was. Nu 6 maanden lang heb ik echt gevochten daartegen, want ik zag het echt niet zitten. Ik zag het echt niet zitten om naar het klooster te gaan. Alles behalve, nee. Nee, echt niet. En, maar ik werd echt moe van het strijden. Ik smeekte God voor iemand anders te zoeken. Want ja, wie ben ik om naar het klooster te gaan? Ja, uiteindelijk is dat zo. Hè. Ja, wie zijn wij dat God ons uitverkiest voor naar het klooster te gaan? Hè? Dus ja, dat waren zware 6 maanden eigenlijk. En ik hield dat ook echt schoon voor mezelf. Hè. Niemand moest dat weten of helpen of wat dan ook. Maar ja, ik werd er echt wel moe van. En ja, dus ik heb toen een bedevaartje georganiseerd met een paar vrienden vanuit Gent naar het Heilig Land. Eigenlijk met het doel om de laatste dag een vrije dag te hebben, dat iedereen kon gaan waar dat hij wou. Maar voor mij echt om een dag van gebed dat ik de knoop kon doorhakken. Ik zeg, ik moet die knoop doorhakken of ik ga eraan, ja. Ik voelde wat God wou, maar ik kon het zelf niet. Dus we zijn toen naar het Heilig Land gegaan. De laatste dag. Ja, Kevin Kolle was trouwens mee op die bedevaart. Ja, dat was een goede vriend van mij. Nog steeds. En, maar dus de laatste dag in het Heilig Land was de vrije dag. Dus ik ben naar in Jeruzalem verschillende kerken geweest, maar nergens kon ik vrede vinden in mijn hart, nergens. En dan ben ik uiteindelijk terug naar het grafkerk gegaan. Ja, het was nog een uurtje of zo voordat we de taxi naar het vliegveld moesten gaan nemen. En ik zat er echt in de pinari. Ik had zoiets, God, het spijt mij. Ik heb mijn best gedaan. Ik wil eruit geraken, maar het lukt mij niet. Ik kan geen ja zeggen. Ik moest gelijk kiezen tussen God of God. Mijn katholiek leven of een ander katholiek. Ik moest gelijk echt kiezen tussen, ik heb geen idee, maar het was echt, ik kon het niet. Dus ik was eigenlijk teleurgesteld, ik had het niet kunnen doen. Ik had geen ja of nee kunnen zeggen. En het was tijd. En toen kwam daar een van de Franciscanen af en die zei tegen mij, van de grafkerk, afscheid nemen is zwaar. Hè. Ik had zoiets van, het is alsof hij ziet dat ik afscheid moet nemen van mijn leven om naar een klooster te gaan. Ik zei, ja, dat is waar. En hij zei, kom een keer mee. Dus ik naar de sacristie daar in de grafkerk. En ja, hij zei van, we gaan een gebed doen. Nu, ik kende die Franciscaan omdat ik ooit vrijwilligerswerk heb gedaan in het Heilig Land. Dus hij deed een gebed over mij en dan dat ik al de genades nu mag brengen naar België en daar het mag uitstralen. Zo. En na dat gebed moest ik vertrekken. En ja, oké, halve knuffel, dus ik wil naar buiten gaan in de grafkerk. Maar om naar buiten te gaan, moet je nog de plaats passeren, Golgotha zelf, waar dat dus het kruis staat, of ja, waar dat Jezus gekruisigd is en gestorven is. En iets dreef, ik kon gelijk niet passeren voordat ik eerst nog een keer die trappen op kon gaan om de plaats te zien, het kruis dat daar nu staat. En ik had zoiets van, ik moet toch God nog even bedanken voor deze schone bedevaart en zeggen van, kijk, het is voor een andere keer mijn ja of nee, maar niet voor nu. Dus ik loop die trapjes op naar boven en ik kijk van ja, 5 meter ver naar de plaats waar dat, het kruis zou gestaan hebben. En ik zeg, kijk, God, bedankt voor deze mooie bedevaart. En dan, ik weet echt niet hoe dat kwam, of ja, het is echt de genade. Maar plots, het is heel bijzonder. Ik voelde zo plots gewoon die genade om ja te zeggen. En ik keek naar het kruis en ik zei, God, het is in orde. Je hebt je leven gegeven voor mij. Ik ga het teruggeven aan u. Het is, je hebt gewonnen. Ja, het is goed. Ik ga ja zeggen. Ik zeg ja. En ik voelde mij de meest ongelooflijk gelukkige persoon ter wereld op dat moment. Meteen zijn mijn hersens, zei je niet gewijs, je hebt ja gezegd. Maar mijn hart zei, nee, ik heb ja gezegd. Dus dat was echt een grote genade. Dus toen was al die dingen, dat viel gewoon als loodzware dingen van mijn schouders. En ik voelde mij zo gelukkig, ik had ja kunnen zeggen. En ik ben die trappen afgevlogen, na die taxi. Ook aan iemand iets gezegd natuurlijk. En ik wist van, ik heb ja gezegd. Geen idee waar dat mij gaat brengen. En nu moet ik eigenlijk echt wel gewoon ervoor gaan. Maar ik heb ja gezegd. En ja, dat was echt een heel genadevol moment. Ik ben ook heel blij. Ja, ik denk dat het ook gewoon zo gewoon weten van, kijk, God is daar gestorven voor mij en ik kan niet iets teruggeven. Dat was voor mij denk ik ook zoiets van, ja, ik ga ja zeggen. En toen ben ik naar huis gekomen. Heb ik de overste hier geschreven. Ja, elke dag zit je dan vol spanning te wachten tot een antwoord. Maar dan eigenlijk, dat was in 13 mei, op de feestdag ja, van Fatima. Dat vond ik ook nog heel mooi. 13 mei 2014 ja, heb ik dan dus ja gezegd in het Heilig Land, in Jeruzalem. En dan 19 maart, het jaar daarop, ben ik al ingetreden. Dus dat is dan eigenlijk wel redelijk vlug allemaal gegaan. Maar ik heb echt nog geen seconde spijt gehad van mijn ja van toen. Ik heb dan ook mijn ouders verteld natuurlijk. Mijn werk, ja, alles, ja.
Dus ja. Eigenlijk die 6 maand lange innerlijke strijd, vanaf uw ja is dat eigenlijk helemaal weggevallen?
Ja, jawel. Ik ben wel altijd iemand geweest van, als ik ja zeg is het ja. Als ik twijfel, dan twijfel ik echt, maar oftewel ga ik ervoor, oftewel ga ik er niet voor. Maar het moet zo wel een duidelijkheid zijn. Maar ja, als ik ja zeg, dan is het wel ja.
En dan, u zei dat er alleen gebed naar voren was gekomen, dat als u zou binnentreden, dat het bij de Zusters van Liefde hier te kort werk was. Was dat gewoon een innerlijke zekerheid? Of zijn er hier ook bepaalde... Ja, kan u dat omschrijven, hoe dat kwam dat u hier was geroepen? Of bent geroepen?
Als ik bad van wat Gods wil was, dan kwam altijd... Zusters van Liefde Kortemark in mij op. dan zag ik gewoon de zusters voor mij in het gebed. Dan dacht ik aan hier. Gewoon, ja, het kwam altijd, deze plaats kwam altijd in mij op. En als ik aan andere kloosters dacht, dan had ik helemaal niet dat aantrekkingsgevoel. Ook al probeerde ik zo andere plaatsen, zo weet dan. Ja, dat was, ja, het is gewoon... ik voelde mij altijd dan getrokken tot deze plaats en niet tot een andere plaats. Dus vandaar dat voor mij wel de zekerheid had dat het hier was.
We gaan er weer even tussenuit voor een stuk muziek. En zullen dan daarna misschien wat meer spreken over de Zusters van Liefde te Kortemark en jullie leven hier.
radości mej śpiewać chcę, w radości mej tańczyć chcę, w radości mej śpiewać i tańczyć, uwielbiać Ciebie chcę. Panie Boże, który jesteś nad nami, który swoją łaskę syłasz na ten świat, w każdej chwili mego życia bądź uwielbiony. Głośne tak, w radości mej śpiewać chcę, w radości mej tańczyć chcę, w radości mej śpiewać i tańczyć, uwielbiać Cię. W radości mej śpiewać chcę, w radości mej tańczyć chcę, w radości mej śpiewać i tańczyć, uwielbiać Cię. Jak Dawid przed obliczem Twoim trwać i wyśpiewać Twoją chwałę wraz z aniołami, za to wszystko, co zdążyłeś już mi dać. Adonai, niech dusza ma. Z radości mej śpiewać chcę, z radości mej tańczyć chcę, z radości mej śpiewać i tańczyć, uwielbiać Cię. Z radości mej śpiewać chcę, z radości mej tańczyć chcę, z radości mej śpiewać i tańczyć, uwielbiać Cię. W radości mej śpiewać chcę, w radości mej tańczyć chcę, w radości mej śpiewać i tańczyć, uwielbiać Cię. W radości mej śpiewać chcę, w radości mej tańczyć chcę, w radości mej śpiewać i tańczyć, uwielbiać Cię.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met zuster Magdalena van de Zusters van Liefde te Kortenmark. Ja, zuster Magdalena, heel recent heeft u uw eeuwige professie gedaan. We hebben daarnet gesproken over, of u heeft gesproken over de mooie weg eigenlijk die daaraan vooraf is gegaan, ook wel de innerlijke strijd, maar dan toch de zekerheid die gekomen is. Ik wou even vragen, uit nieuwsgierigheid, de seminarist die uiteindelijk het hele proces een beetje in gang heeft gezet in Rome, is hij uiteindelijk kunnen komen naar uw professie?
Ja, hij was er. Als grote verrassing, want niemand wist dat eigenlijk. Nee, ah, ja. Hij is gewoon echt gekomen en dan is hij gewoon, ja, vlak voor de mis hier toegekomen. En ik zag hem dus gewoon in het priesterkoor staan. En ik had echt zoiets van, wat? Dus ja, die zegt als cadeau willen komen uit Amerika gewoon voor. Omwille van mijn eeuwige professie. En ook omdat hij weet dat hij er wel mee aan de oorsprong ligt. En ik ben hem daar ook heel dankbaar voor. Had hij niet die vraag of zo doorgezet, dan weet ik niet of ik hier nu had gezeten. Ja. Ja,
heel mooi. Ja. En mooi om te horen dat hij er dus kon bij zijn. Ja. Ja. 13 mei 2014, de innerlijke ja, eigenlijk de ja naar God toe, van ik wil mijn leven geven. En dan 19 maart 2015 bent u binnengegaan bij de Zusters van Liefde hier in Kortenmark. Ja. Wat was eigenlijk het antwoord van de moeder-overste? Kom eens kijken. U kende het klooster natuurlijk al en het leven een beetje hier.
Ja, ze kenden mij ook natuurlijk. Ik kwam soms naar de jongerendagen en ben mee geweest ook met hun op bedevaart naar het Heilig Land in 2008. Ik kwam ook naar de gebedsweekends, dus ik was geen ongekende hier. Ik had dus een brief geschreven dat ik dus ontdekt had dat God mij riep tot het religieuze leven en dat ik voel dat God mij roept tot deze congregatie. Ik had dan gevraagd of ik hier mocht binnentreden. Ik had ook totaal geen idee, hoe moet je dat doen? Hè? Ja, plots heb je een roeping en dan heb je zoiets van, wat moet je doen? telefoneren, aan de deur aanbellen, een mail schrijven, een brief doen. Ja, dat is niet zo duidelijk wat je moet doen. Hè. Dus ik had gewoon een brief gestuurd. Ik had het eigenlijk die brief hier op de bank gelegd van de moeder overste. Ik wist wel als ze zat in de kapel, dus ik dacht, ik leg dat daarop. Ik denk een kleine week later of zo, kreeg ik het antwoord dat ik eens mocht langskomen. En ik ben dan langsgekomen. In juni was dat. Juni ben ik dan langsgekomen. En dan kreeg ik te horen dat het goed was. Dat ik mocht... Dat ze mijn brief hadden gelezen. En dat ze daar ook had over gesproken met de raad. De zusters van de raad. Dat ze voorstelden dat ik dus kwam meeleven op momenten dat ik kan. Ik kon het ook niet zoveel komen meeleven, omdat ik al werkte. Maar dus dan ben ik eigenlijk... verschillende weekends, soms een keer als ik een vrije dag had, naar hier gekomen om mee te leven. Ik weet nog heel goed, de allereerste keer, dat is heel spannend, en je wordt zo gewoon, je komt echt binnen in het klooster. Maar ik voelde me echt gewoon zo thuiskomen. Ik voelde me echt thuiskomen en ik wist van, het is juist. Het is gewoon, ik voel me echt thuis. En dat ging ook heel goed met de zusters. Dat klikte gewoon goed. Je voelt gewoon van, het is hier. En dan, eigenlijk is dat dan redelijk snel nog besproken geweest van wanneer dat ik dacht dat ik zou kunnen komen intreden. Je moet dat ook natuurlijk regelen met je werk, je opzeg en al. En dan mocht ik zelf een datum voorstellen. En dan heb ik gekozen voor 19 maart. Ik heb altijd een grote... devotie had dat de heilige Jozef. En vandaar dat ik graag op die dag wou intreden. En ik vond dat ook nog een mooie tijdspanne. Ik ging dan nog 3 maanden voordat ik intrad, wou ik stoppen met werken. Zodat ik nog even gewoon met mijn ouders thuis kon zijn, met mijn broer en mijn zus. En dan, zodat ik gewoon echt goed afgerond kon intreden dan.
En zoals u al aanhaalde, nog geen moment spijt gehad. Dus ook eeuwige profist. Maar hoe was de reactie van de omgeving, van uw familie? Vermoed ik dat u niet echt tegenstand zal gehad hebben?
Nee. Toch was het nog altijd zo stressvol. Het is altijd een spannend moment dat je het moest zeggen. We waren aan het bidden en dan wist ik, hierna ga ik het dus zeggen. En ik weet dat mijn moeder plots zei, Julie, is alles oké? Want ik moet denk ik zo heel bedenkelijk hebben gekeken van, hoe ga ik het zeggen? Op welke manier? Dus ik heb het dan daarna dan verteld. En dat viel goed. Het was meteen natuurlijk de vraag waar. Maar ik wist dat ik ging zeggen, de zusters van Lieven en Kortenmark, dat in orde ging zijn hoor. Dus ze waren er heel blij mee. En dat was goed, ja.
En dan vooral de collega's?
Ja, die... dat was wel nog... Ik zat ook in de mobiele equipe. Dus de vlinder noemen ze dat soms ook. Dus ik werkte op verschillende afdelingen. Dat lag ook wel, dat paste wel goed bij mij ook zo overal zijn, weet je wel. Dus heel veel in het operatiekwartier gestaan en om dan op heelkunde, geriatrie, overal een beetje. Dus ik heb het eerst naar mijn hoofdverpleegkundige verteld natuurlijk. En dan, dat is gewoon, ze wisten allemaal heel goed dat ik katholiek was. Hè. Dus dat konden ze, iedereen wist dat gewoon. Ik heb er ook nooit verzwegen of beschaamd in geweest of zo. Dat wekt heel veel reacties los. Hè. En ook, ik had heel veel collega's die niet praktiserend katholiek zijn. Dus op mijn werk had ik dat ook wel... Voelde ik dat ook soms heel sterk van het contrast tussen hoe dat ik leef of mijn collega's. Dat zorgde ook voor soms heel interessante gesprekken over euthanasie, abortus. Maar je moest daar soms dan echt wel heel sterk in staan. Omdat je soms, ik zat soms aan een tafel met 10 en was er 1 en dan 9 die anders daarover dachten. Dus dat was soms echt zo debatteren soms. Maar ik werkte daar heel graag in. En dat klikte wel altijd heel goed met hen. Maar op het moment dat ik het dan zei, dan weet je als je het op de één afdeling hebt gezegd, dat dan een lopend vuurtje over heel het ziekenhuis gaat gaan. Hè. Dus er waren heel verschillende reacties eigenlijk. Niemand verschoot echt, maar toch, sommigen vonden toch wel dat ik mijn talenten overboord zou smijten. Ik heb nu nog een kaartje gekregen van iemand van de collega's en ze schrijft erop, we hebben u nog zo proberen van uw gedachten te brengen, maar het is niet gelukt en zie u nu hier staan. Dus en dat was ook zo, dat was een heel ongekende, voor velen heel ongekend, dus... Ze hadden er heel veel vragen over. Ook de dokters in het operatiekwartier heel veel vragen over. Dus ja, er waren eigenlijk heel veel momenten dat ik echt kon getuigen gewoon over het geloof. En wat leuk is, ik heb ook al altijd contact kunnen houden met hen door te schrijven. Maar je krijgt, ja, velen die niet echt begrijpen dat je als een jonge vrouw met talenten, met, ja, helemaal in het leven staat, dat je dat allemaal kunt opgeven of opgeeft voor een klooster, was moeilijk te vatten voor hen. Maar ja, ze zagen dat mijn keuze was gemaakt, dus ja. Ja.
Ja, want dat vind ik wel frappant in alles wat u vertelt. De beslissing uiteindelijk heeft u helemaal alleen gemaakt, ook heel het onderscheidingsproces daar vooraf. Is het geloof dat u zo sterk in uw schoenen doet staan, of is het ook echt wel een karaktereigenschap? Ik vind dat toch wel frappant. Want heeft u het ook niet met een geestelijke vader of zo besproken, heel de onderscheiding vooraf? Zelfs uw ouders wisten er niets van.
Nee. Ja, het is denk ik een samenloop van dingen. Misschien één, omdat ik misschien een beetje zo koppig ben om niet dat ik het wel zelf ga oplossen, mijn problemen bij wijze van spreken. En anderzijds had ik ook zoiets van, ja, als ik het misschien bespreek, die priester gaat misschien natuurlijk zeggen van, ja, kloosterleven zo, maar dat is een fout idee. Maar uiteindelijk, als ik in het Heilig Land was, dan heb ik het wel met een priester in de biecht besproken. Dan heeft hij heel goede dingen gezegd, ook heel neutraal. Maar eigenlijk, ja, ik had geen geestelijk begeleider toen. En ik heb daar echt al heel, nog voor mijn kloosterleven, echt voor gebeden dat ik een geestelijk begeleider kon hebben. Zou mogen ontmoeten. Ik had hem toen niet. En ja, dus ik heb het daardoor proberen zelf. Want als ik spreek over dingen die echt in het diepste in mij zitten, dan moet ik echt die persoon vertrouwen. En toen had ik, en er moest zeker een priester zijn voor mij, en dat had ik toen niet. En ja, ik ging het natuurlijk ook niet bespreken met de priester, die seminarist die mij had het aangeraden. Hè. Dus ja, die moest het zeker niet helpen, want ja, dat zag ik niet zitten. Dus waarom heb ik het zo alleen gedaan? Ja, ik denk dat het ook wel gewoon is omdat ik wel voelde wat God dan wou. En ja, ik denk ook gewoon omdat ik er terwijl voelde in mijn gebed wat God wou. Ik moest het er alleen maar zelf durven, de stap zetten. Ja.
Sinds 2015 dan ingetreden eigenlijk bij de Zusters van Liefde hier in Kortemark. U zit hier op uw plaats. U heeft hier uw eeuwige gelofte intussen afgelegd. Wat is er nu zo eigen aan de Zusters van Liefde hier in Kortemark? En aan het leven dat u hier leidt?
Er zijn eigenlijk meerdere dingen, vind ik, heel eigen of mooi aan deze congregatie. Eerst en vooral gewoon ook dat we echt vasthouden aan onze regel. We lopen allemaal in ons religieuze kleed. Wat we ook doen, we dragen ons religieuze kleed. En dat vond ik voor ik intrad al heel sterk aan deze gemeenschap. Als we ook werken in de tuin, wat dan ook, we zijn ook uiterlijk zichtbaar, zuster. Wat ik ook mooi vind of eigen is van, ja, de liturgie is ook altijd heel verzorgd. Dat proberen we altijd echt te doen. En de ingetogenheid die daarbij hoort, maar daarbuiten is er toch heel veel vreugde. Dus in de kapel is die sereniteit die er moet zijn, maar dat maakt niet dat we daardoor stijf zijn en naar buiten niet kunnen lachen of zo. Dus zo. En dan eigenlijk, ja, wat onze spiritualiteit is van ons kloosterleven, is we leven in de spiritualiteit van de heilige Vincentius Apollo. Dus er te willen zijn voor de minsten der mijnen, degenen die het meest hulp nodig hebben of het minst kans hebben in de samenleving. Dat is een beetje geëvolueerd in de jaren. Ja, vroeger was dat zorg voor bejaarden, tehuizen voor mensen met beperkingen. In de laatste 12 jaar is dat dan kinderen opvangen uit moeilijke thuissituaties. Maar ja, eigenlijk het belangrijkste van onze gemeenschap is ons gebedsleven natuurlijk. Hè. We hebben een heel strikt, strak gebedsleven dat eigenlijk heel nauw aansluit bij een slotklooster qua tijden, als je dat zou vergelijken. Dus we bidden een 5 uur per dag. En daar wordt echt niet mee geknoeid. Dat we slaan niks over. Als we iets omwille van de zorg voor de kinderen niet bij kunnen zijn, dan halen we dat in. Onze dagelijkse eucharistie, ons dagelijks inwendig uur met de aanbidding is echt een een vast centrumpunt van onze dag. Ons kloosterleven met onze zusters samen, daar is ook heel belangrijk. En van daaruit doen we dan ons apostolaat bij de zorg voor onze kinderen.
Ja, het apostolaat, of u dat ook een beetje kan toelichten.
Ja, ons apostolaat is momenteel voornamelijk dus dat we een internaat hebben voor kinderen, kinderen en jongeren uit moeilijke thuissituaties. Dat komt er eigenlijk op neer. We hebben 5 groepjes met kinderen. Ik heb zelf een groepje van 9 kinderen. Ik heb de eer dat mijn groepje ook Sint-Jozef noemt, dus dat vind ik ook heel mooi. Dus ik heb 9 kindjes en jongeren in mijn groepje. De oudste is 17, de jongste is 10. Dus zij komen allemaal uit moeilijkere thuissituaties. Wat wil zeggen, ouders met drankproblemen, drugsproblemen. Die te maken hebben met criminaliteit of gevangen of gewoon psychische moeilijkheden hebben. Ouders die het psychisch moeilijk hebben, soms ook heel financieel. Maar als we kijken ook naar onze kinderen, dan eigenlijk bijna allemaal komen ze uit gescheiden situaties. Heel ingewikkelde familiesituaties, waar dat de kinderen eigenlijk door de moeilijkheden waarin de ouders zitten, eigenlijk wat meer niet de ouderlijke zorg kunnen ontvangen die ze zouden moeten krijgen en daardoor eigenlijk bij ons terechtkomen. Sommigen komen spontaan naar ons, anderen zijn hier geplaatst door de jeugdrechter. Daarnaast hebben we ook vluchtelingen, enkele minderjarig normaal gezien. Enkele uit Afghanistan, Somalië. We hebben er nu ook enkele die toegekomen zijn uit Oekraïne ondertussen. Staat ons klooster open gewoon voor degenen die echt gewoon hulp nodig hebben. Maar dit is eigenlijk een hele mooie apostolaat. Ik ben er heel gelukkig mee dat God ons dat gegeven heeft. Sommige mensen zouden zeggen van, ben je daarin getreden omwille van het apostolaat? Nee, dat is het niet zo. Ik voelde dat God mij hier riep. Gewoon hier. En ik vind daarmee echt een groot godsgeschenk dat we dit mogen doen, dit apostolaatswerk. Ook God vervult ook de dromen veel meer dan dat ik zelf ooit had kunnen denken. Ik had altijd graag een gezin gehad met heel veel kinderen. Was dus niet zo. En dan krijg ik hier plots een groepje van 9 kinderen waar ik werkelijk de moeder voor mag zijn. Ik slaap ook op de gang bij hen. Dus dat is 's morgens wekken, opstaan, ochtendgebedje samen doen, gaan ontbijten. Zorgen dat ze dan naar school geraken. Na school om 4 uur sta je daar terug. Dat is als ze terugkomen dat je er terug staat. Is dat huiswerk maken, eten, spelen, ravotten. Luisteren naar hun verhalen, naar er zijn voor hen eigenlijk. En als je er niet bent, dan merk je dat ze zo'n beetje van, waar moet jij weg? Hoe lang ga je weg zijn? Dat ze zo'n beetje hun houvast in hun leven eigenlijk wat kwijt zijn. En je krijgt daar heel diepe banden mee met je gasten eigenlijk. Het is eigenlijk een heel mooi apostolaat dat we mogen doen.
Ja, want ik herinner me nu dat u aan het begin van het gesprek zei, als kind werden de arme Klaren in Gent, had ik het idee, ik wil zuster worden, maar ik wil ook moeder worden. Ja. En op een of andere manier is dat ook...
Heb ik het allebei mogen ontvangen, En God vraagt eigenlijk nog ietsjes meer. Hij vraagt om die kinderen lief te hebben alsof ze je eigen kinderen zouden zijn, ook al zijn het je eigen kinderen niet. Dus ik vind het echt een heel bijzondere...
Nog even over dan jullie zuster, jullie congregatie, jullie gemeenschap hier. U zelf bent een jonge zuster. U bent denk ik, je hebt in de jaren 90 geboren.
90 geboren, in 90 32.
Geboren. Ja, 32. En hier zijn ook nog enkele andere...
31 zeker. Ik word 32, ja.
Dat kunnen we zeker nog categoriseren onder jong. Een beeld van vele congregaties hier in Vlaanderen is dat er minder jonge zusters zijn. Maar hier zijn er echt wel een aantal jonge zusters in de congregatie. Is dat iets waar u ook bij stil heeft gestaan toen u binnen bent getreden? Dat het belangrijk was dat er ook andere jonge zusters waren? Of hoe kijkt u daarnaar? Heeft u daar een verklaring voor waarom dat hier misschien wel het geval is?
Zelf heb ik niet de stap gemaakt omwille dat er nog jonge zusters waren. Maar gewoon omdat ik voelde dat het hier was dat God mij riep. Ook al zouden ze allemaal oerstok uit geweest zijn. Als het hier is, dan is het hier. Maar het is, ja, het is echt een geschenk dat ik niet de enige jonge zuster ben hier. Ik heb, zuster Catharina is mijn leeftijdsgenoot. Zij is wel binnengetreden op 19 jaar, dus ze was hier al een eindje tegen dat ik kwam. 3 maanden voor mij is zuster Theresia ingetreden. Dus ik heb eigenlijk samen met haar kunnen groeien naar de eeuwige professie. Na ons is er zuster Emmanuel ingetreden. Nu, zij is wel al in de 50. Maar wat je vooral voelt, is eigenlijk dat... Ik werk dan bijvoorbeeld samen met zuster Christiane. Zij is al, ik weet niet, ver in de 70, denk ik. Of eind de 60, ik weet eigenlijk niet zo goed. Maar dat voelt alsof je zo leeftijdsgenoten bent. Je leeft met zusters samen die je grootmoeder kunnen zijn. En toch voelt dat niet zo. Dat is heel eigenaardig. Je bent gelijk allemaal leeftijdsgenoten van elkaar. Dat is heel komiek. Maar het is wel, ja... een klooster straalt natuurlijk ook uit als er jonge zusters zijn, natuurlijk. Sowieso al. Ook in het apostolaatswerk, ja, we kunnen dat ook doen, omdat we ook nog met jonge zusters zijn. En omdat, ja, je moet ook de juiste krachten hebben om alles te dragen. Alhoewel het apostolaat echt door iedereen wordt gedragen. Maar hoe dat komt, dat er hier nog jonge zusters zijn, ik denk voornamelijk gewoon ook omdat we hier als zuster... Ja, dat we werkelijk het gebedsleven... Maar ja, andere orders doen dat ook. Maar dus ik kan... Ja, ik weet niet hoe dat komt. Maar wat zo sterk is hier, is dat gewoon... ik denk dat dat ook aantrekt. Gewoon het gebedsleven dat heel sterk is, waar we aan houden. En ook het religieuze habit, denk ik, dat ook echt heel veel doet. Of voor mij was dat, voor ik intrad, echt zo'n teken van... Oké, die dragen hun religieuze kleed. Zij zijn niet beschaamd. Zij gaan ervoor. En... Ja, als je nu op straat loopt, je weet, ze kijken. Dat weet je. Maar je weet ook van, daardoor denken ze misschien aan God. Doordat ze gewoon mij zien rondlopen. Ik moet niks zeggen, ze weten gewoon van, oh ja, die behoort aan God. En ik denk ook dat de jongeren daar op zoek naar zijn. Naar echt van, oké, die gaan er ten volle procent voor. Innerlijk, uiterlijk. Maar hoe dat komt, ja... Ja.
In ieder geval, dankjewel om ons ook een beetje een inkijk te geven in jullie leven en dagelijks apostolaat. Daarnaast hebben jullie ook nog een apostolaat om mensen te ondersteunen in hun geloofsleven. Jullie doen ook weekends voor moeders en waar u zelf ook in het verleden aan deel heeft genomen voor u bent binnengetreden.
Ja, er zijn gebedsweekends voor leken. Uh-huh. Dus zowel voor mannen als vrouwen kunnen eraan deelnemen. Dat is 4 keer in het jaar, denk ik. Of 3 keer. Dat is dan van de vrijdagavond tot de zondagmiddag in volledige stilte. En er is dan een priester die eigenlijk inleidingen geeft aan de hand van een evangelietekst. Je doet dan alle gebedsmomenten mee met de zusters. En daartussen is het gewoon stilte. Het is echt in volledige stilte. We hebben ook jongerendagen voor meisjes. Van 14 tot 25 jaar ongeveer. En dat is een 4 keer in het jaar. En dat is dan een stuk of 4 dagen. In de grote vakantie wat langer. Dat ze eigenlijk meeleven met de zusters. En dan... ook met een priester die eigenlijk les geeft, catechese geeft. We doen dan uitstappen, we proberen een goede mix te doen tussen echt gebed en dan ook ontspanning. En daar komt wel een mooie groep naartoe telkens, dus dat is eigenlijk wel mooi. Die jongeren die echt wel willen komen, want het is wel eigenlijk intens, heel het gebedsleven met de zusters meedoen, maar ze doen dat. En je ziet daar ook wel dat ze daar echt wel deugd aan hebben. Jongeren hebben nood aan gebed, ja. En onderricht en gewoon bemoedigd zijn door elkaar. Hè. En dan in de zomervakantie hebben we ook 2 keer een 8-daagse stille retraite, waar eventueel ook leken van buitenaf naartoe kunnen komen. En sowieso, ja, onze misaanbidding, dat staat altijd open voor iedereen. Dus ja. Ja.
We gaan er een laatste keer muzikaal tussenuit en dan wil ik aan het einde nog graag enkele concrete geloofsvragen stellen.
Oké.
welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft. We zijn al aan het laatste deel toegekomen van ons gesprek met zuster Magdalena van de Zusters van Liefde te Kortenmark. Ja, dank u wel alvast voor de heel mooie en vurige getuigenis eigenlijk. U vindt ook een... U zegt dat het aan mij trok me aan, omdat je dan staat waar je voor staat. En dat, ook, dat is ook wel, denk ik, een stuk van uw persoonlijkheid, om uit te komen waar je voor staat.
Ja.
Ja, u zei het ook, al mijn collega's wisten wel dat ik katholiek was.
Ja.
Ja. Dus ja, waar staat u nu voor? U bent religieuze. En als ik u de vraag zou stellen, wie is Jezus voor u? Wat antwoordt u dan?
Ja, mijn alles, hè. Ja, alles, ja. Ja. Op mijn prentje dat ik heb gegeven aan de mensen bij mijn eeuwige professie, heb ik dat er van achter ook opgezet. Van, het gebed eigenlijk van ja, dat God mij zou meenagelen aan het kruis met hem, zodat ik altijd bij hem zou blijven, die mijn alles is. Hij, ja, zonder hem is er niets. Dus ja, voor hem wil ik er ook altijd terug zijn. Ja. Ja.
U haalde er straks al aan dat de heilige Johannes Paulus II wel een belangrijke plaats inneemt in uw leven. Misschien kan u dat nog even toelichten en dan bijkomend de vraag of er nog andere heiligen zijn die toch wel een bijzondere plaats in hebben in uw leven innemen. U haalde Sint-Josef al aan.
Ja, paus Johannes Paulus II, ja, dat was de paus van mijn kindertijd tot aan mijn 14 jaar, denk ik. Ik weet als kind... dat gewoon zijn woorden mij altijd ook bemoedigden. Zijn wees niet bang, hè, non abiate paura. Om gewoon katholiek te zijn in België heb je een beetje lef nodig. En ook later, als ik in mijn studie voor verpleegkunde, werd ik wat minder gerespecteerd in mijn overtuiging. Of had ik weinig begrip daarvoor van mijn medestudenten. Het was een hardere tijd. En dan altijd toch die woorden van oké, wees niet bang, durf gewoon katholiek zijn, wees niet bang. En gewoon, ja, Johannes Paulus II, ik vond dat zo'n schone paus. En zijn woorden waren echt altijd zo bemoedigend als jongere om te durven geloven. En vandaar dat ik ja, hem zo beminde. En ook, ik heb op 12-jarige leeftijd heb ik met ons gezin op audiëntie mogen gaan bij hem. En ja, dat was gewoon zo adembenemend om hem gewoon in het echt te mogen zien, om een hand te mogen krijgen, om een rozenkrans van hem te mogen krijgen. Ja, dat is altijd... Ik ging nooit meer mijn handen wassen en omdat ik hem had aangeraakt, dat is natuurlijk niet gelukt. Maar ja, dat heeft ook zo'n een indruk gemaakt. Zo die, als ik voor hem zat, dat was echt zo van... Dat is een heilige, zo heet wel. En dat heeft mij altijd als kind dan... Ja, dus als hij stierf, was ik ook echt wel droevig. Zijn we ook naar de begrafenis geweest. Hebben we 12 uur aangeschoven voor hem nog te kunnen groeten. Voor 2 minuten daar te staan, maar dat was echt zo de moeite waard. Dus ja, ik vond dat een prachtige heilige gewoon. Ja. En dan naast hem heb ik nog wel enkele heiligen nodig. Met Sint-Josef vooral. Hoe dat dan komt, ik weet het eigenlijk niet. Maar ik vond, ja, ik heb altijd een devotie gehad als van kindsbeen aan. En bij de vormselvoorbereiding mochten we een heilige nemen als zo'n extra patroonheilige. En dan heb ik Sint-Josef ook genomen. Ja, ik was altijd aangesproken daarin. Ik weet eigenlijk niet goed waarom, maar als kind vond ik dat zo'n mooie heilige. En dan natuurlijk Maria Magdalena. Ook als kind al een grote fan van geweest. Vandaar dat ik ook gevraagd heb om zuster Magdalena te noemen. Ik ben gedoopt op haar feestdag, 22 juli 1990. En ik denk daardoor ook als kind bij aan van dat ik dat zo een mooie heilige vond. Zij had lang haar en ik had ook lang haar. En ja, we waren uiterlijke gelijkenissen. Zo. Maar gewoon het feit dat zij zo onder het kruis bleef staan, ook al waren er zoveel die Jezus verlieten, zij bleef daar staan, ook al was ze een zondige persoon geweest, hè, had zich bekeerd. Vind ik dat zo'n heel sterke getuigenis voor ons om te durven onder het kruis te blijven staan. Ook al staan we daar soms in deze wereld echt wel alleen of krijgen we heel veel onbegrip soms of wat dan ook. Nee, we blijven bij wie dat we willen blijven, God, Jezus. Ja, dus dat zijn misschien wel de grootste heiligen die ik bemin.
Ja, en dan tot slot nog, bij Radio Maria stellen we natuurlijk ook de vraag welke plaats Onze Lieve Vrouw in uw persoonlijk leven inneemt. De heilige bij uitstek.
Ja, 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 ja. Ja, en Maria heeft altijd een heel grote rol gespeeld, aangezien we altijd op bedevaart gingen naar mariale plaatsen. Ik heb ook altijd heel sterk mogen ervaren dat het Maria is die ons brengt naar Jezus. Want het is eigenlijk op ja, die bedevaartplaatsen van Maria dat ik zo'n liefde tot Jezus ben beginnen krijgen. Dus Maria speelt daar echt een heel belangrijke rol in, altijd. En ja, zij is de toegangspoort tot haar zoon. Ja, Maria omvat alles, ja.
Zuster Magdalena, heel hartelijk bedankt voor uw tijd, voor uw mooie getuigenis en nog heel veel vreugde gewenst bij de Zusters van Liefde te Kortenmark en met jullie mooie apostolaat.
Dank u wel, dank u wel.